Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
I zal je ogen erover tegenzamer op
aanleggen. Tot wat Mr. Shelby has to say.
Welkom bij Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Vaste luisteraars horen het al, geen Jelle Maasbach deze keer, maar ik, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Je hoort Jelle zo nog wel eventjes in gesprek met Lisette van Diepen, want dat namen we iets eerder op. Maar daarna moest hij weg, zo gaat dat met die millennials, hè, halve dagen werken. Nee hoor, hij moest ergens anders werken. Nou, de rest van de uitzending moet je het met mij doen, helaas. Maar we gaan het deze keer hebben over creatieve vrouwen in content creatie of in de media. En gelukkig worden dat er steeds meer. Maar ze zijn nog wel stevig in de minderheid. En daar ben ik niet alleen bij. Daar ben ik heel blij om, want ik heb Laura Venema hier bij mij aan tafel. Welkom, Laura.
Dankjewel.
Laura is creatief director en partner bij Noobie, onze favoriete productiehuis, waar we natuurlijk vaker gasten van hebben.
Waarvoor dank voor al deze schaamteloze marketing.
Ja, dat goed. Jeroen Koopman is natuurlijk een vriend van de Content Wars. Breng me gelijk bij mijn eerste vraag. Hoe heeft jouw pad geleid tot creative director bij Noobie? Want wat ik al zei, er zijn niet superveel creative directors, vrouwelijke creative directors, binnen de tv en film. Leg eens uit, wat is de weg geweest hier?
Nog minder, denk ik, die van een bedrijfskundestudie komen, waar ik ooit vandaan kwam.
Bedrijfskunde, ja.
Hoe heeft mij dit hiertoe geleid? Nou, dat begon eigenlijk, ik studeerde dus bedrijfskunde. En ik wilde graag stage lopen. Het begon anders. Ik had een bijbaantje bij Talpa. En dat was echt heel random. Ik zocht toenertijd, had je nog van die bijbaan.nl, weet je wel, van die pagina's. En er stond een oproep op van Talpa voor receptionisten.
Ja.
En daar heb ik op gereageerd. Eigenlijk helemaal niet per se met een media-ambitie. En daar heb ik uiteindelijk, nou wat zal het zijn, 2 jaar... gezeten, 3 jaar denk ik. Toenertijd werkte Kim Kruis daar.
Ja, shout-out naar Kim Kruis.
Ja.
Is ook heel hoog geëindigd.
Kim Kruis, de kruiwagen voor mij. Ja. En zij kwam een keer bij de receptie staan. En zij zei tegen mij van, nou, ik zoek eigenlijk iemand daarvoor. Denk jij dat jij dat leuk zou vinden? En dat was eigenlijk gewoon een fulltime rol. En ik studeerde gewoon nog. Maar ik moest en zou, ik wilde gewoon kijken of dat wat voor me was. Dus toen heb ik naast mijn studie reek weer van Amsterdam naar Hilversum. Of Laren toenertijd. En daar bracht ik eigenlijk heel veel uur door. En deed ik van alles, manetje van alles voor Kim eigenlijk. Dus format ideeën niet dat soort dingen en ordenen. Maar zo gaandeweg krijg je dan natuurlijk wel van alles mee van die afdeling. En ik vond dat eigenlijk zo leuk dat ik toen vanuit mijn studie, wat eigenlijk heel ongebruikelijk was, gesolliciteerd heb voor een stage bij iWorks toenertijd nog, op de Vliegtuigstraat in Amsterdam. Daar kwam ik in het team van onder andere Jan Hendricks Meenge, die nu bij Poon
programmaontwikkeling
zit.
Daar.
Programmaontwikkeling, bij Wouter Ritmeester, dat was mijn stagebegeleider die nu bij P&P zit. En Paul van der Maasen, die nu nog bij Warner zit. Of nu inmiddels niet meer, maar die zaten daar allemaal. En daar heb ik toen zowel mijn stage gelopen als mijn afstudeerstage. En toen dacht ik, ik wil hier gewoon mijn werk van maken. Toen heb ik gesolliciteerd voor het traineeship bij RTL. Toen werd ik, en nu kan ik dat zeggen, in de eerste ronde gelijk op de brief afgewezen. Met de mededeling, als je afgewezen wordt, nooit meer solliciteren. Of althans, dat was niet
toegestaan. Dat stond erbij?
Ja.
Oh,
ja.
Dat is fijn.
Ja, en dat was niet de bedoeling, want je was al door de ballotage gegaan en blijkbaar afgewezen. En toen heb ik gewoon de ronde daarop weer gesolliciteerd.
Heel goed.
En toen ben ik dat gaan doen, of geworden. En toen heb ik 1,5 jaar traineeship gedaan bij RTL, waarvan mijn laatste bij zendermanagement was. Toenertijd nog met Erland Galjaard en Ellen Meijersen. En ik zat bij Justine Hufmeijer en Barry Snijder op de kamer bijvoorbeeld. Het was echt een fantastische tijd. Dus zo eigenlijk daarin gerold. En van RTL uiteindelijk naar Newbie.
En bij RTL een tijdje ook bij de zogenaamde MCN, hè, de Multichannel Network. Wat is daarmee gebeurd met al die MCN's?
Nou, de MCN is opgedoekt.
Ja.
Dat was een fantastische tijd en een hele goede leerschool. Want toen ik bij de zender kwam, had ik eigenlijk dus nog nooit iets gemaakt. En dat voelde ook wel gek. En in mijn laatste periode bij RTL ben ik bij de MCN gaan werken. En deed ik daar het hele creatieve stuk. En dat was gewoon, ja, wij noemden dat houtje touwtje bv. Dat was gewoon produceren voor €0. Gewoon erop uit, items maken.
Content, online content.
Ja,
was
online
het
content voor de YouTube channels. En RTL had eigen YouTube kanalen. Dus dat was echt een mega leerschool. En toen vond ik dat maken zo vreselijk leuk dat ik ook nog een opleiding ben gaan doen. Regie, documentaire regie. Nou, en vanuit daar uiteindelijk bij Newbie.
Nou ja, en nu creative director bij Newbie. Waarom denk jij dat er relatief weinig vrouwen in de creatie zitten? Want dat is, hebben we het wel eens vaker over gehad binnen deze podcast. Dat ik kom relatief weinig vrouwen tegen binnen programmaontwikkeling of binnen op creatieve vakken. Weet jij wat de reden daarvan is?
Ik ken er steeds meer.
Ja,
trouwens.
Ik ken er
dus
ook gelukkig steeds meer. Dat zeggen we ook. Alleen het zijn er nog te weinig,
ja,
vind ik.
Ja, en ik hoor het hier vaak gezegd worden. Dus dat is goed. En daar moeten we ook voor strijden. Maar ja, waarom? Ja, het enige wat me misschien nu te binnen zou schieten is, er is niet echt een opleiding voor natuurlijk voor ontwikkeling. Dus je moet ook een beetje durf hebben om gewoon te zeggen, ik wil dat doen. Ik wil daar op die plek komen. Ik denk dat ik goede ideeën heb. Kijkend naar mezelf vond ik dat best lastig. En in de eerste fase dat ik bij Newbie echt op ontwikkeling zat, vond ik dat ook moeilijk. Ik weet niet, misschien is dat iets vrouwen eigen om daar iets minder lef of durf in te tonen.
Te
maar dat is misschien helemaal aan mezelf gerelateerd. Ja. Dat zou kunnen.
En hoe ziet jouw werkdag er een beetje uit? Vertel eens een beetje, wat houdt je functie in?
Bij ons is het iets anders dan bij andere producenten. Dus wij hebben niet zozeer echt een ontwikkelteam wat vervolgens iets naar een GP of een UP brengt als het verkocht is. Wij hebben eigenlijk een dubbelrol. Dus je bent eigenlijk ontwikkelaar en je bent tot het einde van de productie betrokken bij het eindresultaat. Dus dat betekent wat jij verkocht hebt, daar ben je ook verantwoordelijk voor uiteindelijk in het bedrijf. Dus je zit zowel aan de creatie als aan de makerskant. Wat maakt dat wij ook niet een team hebben wat de hele dag alle markten afstrijdt en alle spelmechanismes aan het uitzoeken is. Wij maken denk ik ander type producties. Veel documentaires, veel biopics, veel reality series. Dus we moeten vooral zorgen dat we weten wat er speelt en wie belangrijk zijn op dat moment. Maar dat we ook denk ik als newbie een bepaald signatuur hebben op het makersstuk. En daar zijn we dus als creatieven ook helemaal bij betrokken. Dus dagelijks het verschilt van een uur brainstormen over nieuwe dingen, tot aan in de set zitten, tot aan een redactievergadering bijwonen, tot aan soms zelfs draaien omdat dat nodig is, of voor een pilot op pad. Dus het is eigenlijk heel divers. Iedere dag is anders.
Dat maakt het extra leuk, lijkt me.
Ja, ja. Want
dat je niet alleen maar beleidsmatig bezig bent of een soort managementachtige.
Helemaal niet, nee.
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 En hebben jullie de genres verdeeld?
Ja, dus Jeroen doet nu volledig het fictiestuk en ik doe volledig het non-fictiestuk. Dus ik doe alle docus, reality series, fact en titels. Nou, wat wij nu doen. En Jeroen heeft zich helemaal toegelegd op de fictieseries en de films.
En jullie zijn eigenlijk in beide best wel succesvol. Een van de laatste dingen die natuurlijk nu heel veel in de publiciteit is Van God Los. Jullie documentaire over Jehova's. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
Ik vind sowieso onderwerpen die waar we allemaal wel iets van weten, maar ergens een klein verhaal wat ergens begon. Dat is ook wel anders als je bijvoorbeeld achter een documentaire aan zit. Ik denk bijvoorbeeld toen het bericht van Ruiner Wold uitkwam, dat iedere documentairemaker dacht, nou, dat is een heel bijzonder onderwerp. Maar dit was zo'n onderwerp. Als wij het niet hadden opgepakt in die periode, was denk ik niemand ermee bezig geweest. Dus het voelde, ik had best rustig de tijd om eens wat mensen te bezoeken, met mensen te praten. Ik ben helemaal naar de Achterhoek gereden. Op een gegeven moment voor iemand waar ik een krantenberichtje over had gelezen. Die heb ik toen gewoon maar via Facebook opgezocht en benaderd. En daar heb ik toen koffie gedronken. En steeds meer verhalen kwamen er eigenlijk naar boven. Toen een aantal dagen gedraaid. Omdat ik dacht, ja, we moeten zorgen dat we dit verhaal ook aan een klant alvast kunnen laten zien wat hier speelt. En toen eigenlijk een kleine soort pilot gemaakt, maar vooral eigenlijk gewoon zorgen we eerste sprekers aan boord krijgen en zorgen dat een klant dit verhaal ook wil brengen. En dat was uiteindelijk Fiedeland. En ik weet nog goed dat ik belde naar Barry Snijder van Fiedeland. En ik vertelde even heel kort dat verhaal, terwijl ik bij de Tweede Kamer stond om te draaien over kamervragen die gesteld werden over uitsluiting van Jehovens getuigen. En toen zei Barry in die 10 minuten al, nou, dit klinkt echt als een verhaal, dit moeten we hebben.
En waar ging hij op aan?
ik denk dat gevoel, iedereen weet er wel iets van, maar blijkbaar speelt er veel meer dan we allemaal weten. En we hadden toch wel wat, ja, zou je kunnen zeggen, exclusieve verhalen of verhalen die nog niet eerder naar buiten waren gebracht. En niet op deze manier. En ik denk ook dat was echt de kracht van het medium en de beeldstijl. De verhalen waren misschien in verschillende vormen al wel eens ergens langsgekomen. Maar als je dat ziet bij iemand en je ziet wat dat met iemand doet en iemand die op beeld daarover spreekt en de emotie die daarbij komt, dan is dit toch wel gewoon weer een heel krachtig medium om het verhaal op deze manier te vertellen.
En wat was het lastigste van dit hele project?
Het is super precaire thematiek. Je moet goed weten wat je zegt, je moet goed weten wat je beweert. Voor deze mensen is het echt ongelooflijk moedig dat ze hun verhaal doen. Want die hebben jaren onderdeel uitgemaakt van een gemeenschap. Hun familie zit daar in sommige gevallen nog in. Ja, dan is het heel krachtig als je op een gegeven moment durft te zeggen, ik ga daar nu over naar buiten breken en ik ga daar iets over vertellen. Dus het maakt het moeilijk, ook voor het makerschap. En dan moet ik echt zeggen, we hadden een fantastisch team erop. Regisseur Henk van der Aa heeft het fantastisch gedaan. En ook de researchers, Rishu en Jeroen, die waren heel erg betrokken met de sprekers. En dat was belang nummer één, dat zij op een veilige manier hun verhaal konden vertellen. Dus ja, het is gewoon een precair, gevoelig en heftig onderwerp.
Zijn er andere leuke dingen waar je mee bezig bent, waar je al wat over kan vertellen? Of is iets wat je heel graag zou willen doen?
Ik hoop wel dat er een opvolger komt in deze hoek.
Met religie en dit soort dingen?
Nou, niet zozeer dat, maar meer de impact die het gemaakt heeft. En zeker voor de sprekers. Dat heeft me wel echt extra gemotiveerd om nog meer van dit soort verhalen te willen vertellen. Dus daar speelt wat. En we zijn met een aantal leuke nieuwe titels bezig. Ja, stom om te zeggen, maar zo werkt dat soms. Mag je dus over veel titels helemaal niks zeggen. En zeker niet als het voor streamingpartijen is. Maar we hebben genoeg nieuws in productie.
En we hadden het voor de uitzending even over, is nooit leuk voor de luisteraar natuurlijk, maar hadden we het even over drugsgebruik in Nederland. Ja.
Ik kwam binnen en toen dacht jij aan
meteen,
drugs.
Meteen, ik denk, jij bent helemaal, nee. En toen zei je zou ik eigenlijk best wel eens een documentaire over willen maken. Wat zou dat dan precies zijn?
Nou, wij hadden het net over, voor de luisteraars die daar niet bij waren, wij hadden het over de normalisering van drugsgebruik. Ja. En over dat mij opvalt, over het algemeen wordt heel veel gezegd over de industrie en de wereld die daarachter speelt. Maar geen industrie zonder gebruikers natuurlijk. En het fascineert mij heel erg dat bij drugsgebruik denken, nou, met name mijn ouders, nog steeds dat gaat over mensen die ergens in de goot liggen. Maar de normalisering is natuurlijk bizar op het moment. Ja. En zeker als ik om me heen kijk in de stedelijke gebieden.
Ja, volgens mij niet alleen in de stedelijke gebieden.
Nee, zeker niet. Maar in ieder geval, daar woon ik. Dus daar kan ik het goed zien. En dan zie ik ook hoe gewoon dat is geworden. En daar wordt het dus die lichte vorm toch van verslaving, die handel heel erg overeind houdt. Dat vind ik heel fascinerend. Dus wij zijn eerder met dat onderwerp bezig geweest. En wie weet, Dat we nog
dat je nu al een zaadje plant voor de zenders die luisteren inderdaad. Het is inderdaad iets heel bijzonder dat er op een bepaalde manier een soort preutsheid is ontstaan. Heel veel dingen zogenaamd niet meer mogen. Maar ondertussen onder de oppervlakte zit een soort van totale gekte met het gebruik van drugs. En inderdaad gewoon totaal normaal dat overal van alles op tafel komt. Dat vroeger echt toch niet?
Ja. Terwijl ik denk toch in de perceptie van mijn generatie waren de 70er jaren, bij wijze van spreken, onze ouders, was dat veel losgeslagener dan dat het nu is.
Volgens mij was dat alleen maar wat wiet en zo. En nu is het een heel, heel ander verhaal inderdaad. Jullie zijn vooral met fictie ook heel veel in de picture natuurlijk. Met een Emmy Award voor
Heartbreak High,
eerste seizoen. Wanneer komt het tweede seizoen?
Kijk, dat is dan mooi, kan ik nu zeggen. Dan moet je aan Jeroen vragen.
Oh, maar goed. Ik weet dat het er redelijk snel aankomt. Weet je al iets over het derde seizoen?
Kan ik ook niet zo zeggen. Allemaal aan Jeroen. Misschien kunnen we Jeroen inbellen als vriend van de show.
Jeroen komt vast alweer een keer aan de beurt. Ja. Sowieso, inderdaad.
Ja, nee, fictie is echt zijn taak. Ik weet het natuurlijk wel. Bedrijfsbreed weet ik ervan, maar
je weet niet of je het mag vertellen ook.
Het is allemaal aan hem.
Ik. Oké. Okay. Ja. Jij bent een jaar geleden volgens mij moeder geworden van een heel mooi mannetje. Louis heet hij. Een leuke naam. Hoe is dat gegaan? Want je was ontzettend druk altijd, weet ik. Nou, niet
nou,
zo
hoe
moederschap.
Je een baby krijgt, kan ik je uitleggen.
Ik bedoel te zeggen natuurlijk, ik ken jou natuurlijk al wat langer en ik weet dat jij altijd heel erg druk was. En dan komt er in één keer een kind in je leven.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Hoe combineer je dat met zo'n ontzettend drukke baan die eigenlijk nooit stopt? Want jij kan niet om 5 uur zeggen van we stoppen daarmee, toch?
Nee. Nee, gelukkig, want dat maakt het ook leuk. Maar het geeft ook weer, de andere kant, het geeft ook weer flexibiliteit. Want je kan het ook vaak wel weer iets meer zelf indelen. Maar ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat in één keer van een leien dakje gaat. Dat is, en ik vind dus grappig genoeg, dat merk ik aan mezelf ook in het creatieve vak, maar ik weet niet of vrouwelijke moeders, luisteraars dat herkennen, is je brein doet ook gewoon even niet meer mee.
Nee.
Dus ik moest echt even weer een nieuwe versie van mezelf uitvinden. En je bent vergeetachtig. En ja, op de een of andere manier kom je niet echt op stoom in je hoofd voor je gevoel. Dus dat is echt, en dan zeker in dit vak, denk ik, waarin je afhankelijk bent van je creativiteit.
Ja.
En je scherpte en dingen lezen. En na de helft van de tijd was ik blij dat ik gewoon op bed kon gaan liggen. En weet je wel, dingen kijken. Bijvoorbeeld, ik kijk minder dan vroeger. Ik moet dat echt plannen. Dus klinkt allemaal heel zwaar. Maar nee, dat is, vond ik echt wel even een stap, ja.
Ja, want wat ik bedoel, het is tuurlijk. En ik ben natuurlijk ook al vader al heel lang, gelukkig. Maar wat ik inderdaad wilde zeggen is natuurlijk van hard werken is iets anders dan in een creatief vak bezig zijn, waarbij je hoofd eigenlijk voortdurend aanstaat om creatief te blijven.
En je moet alert en je moet de wereld om je heen helemaal je opnemen. En laat nou net zijn dat je in die eerste periode met een kind in een soort bubbel, in een soort kokonnetje gaat.
Hoe is dat nu na een jaar? Ben je alweer een beetje terug?
Eindelijk. Het voelt nu, ik zei laatst tegen Jeroen, ik heb het gevoel dat ik er weer ben. Maar dat heeft wel echt even geduurd.
Dat was dus wel even wennen in het begin. Toen je dacht van ik kom terug, ik ga weer het lekker oppakken waar ik gebleven was.
Ja, dat dacht ik ja. But I was wrong.
Ja.
Geldt ook weer voor, zal voor iedereen anders gelden. Ik kan niet voor een ander spreken. Maar dat waarvan ik op voorhand had gedacht, nee, dat overkomt mij niet. Of weet je, dat zal ik nooit uitkramen, dat soort teksten. Die zit ik dan hier bij jou in de podcast toch uit te kramen.
Maar goed, ik vind dat soort dingen natuurlijk leuk. Mensen beseffen dat, staan daar niet altijd bij stil natuurlijk, dat dan weer speelt.
Ja, het is, maar ik moet zeggen, ik overweeg geregeld, wat vind ik belangrijk, wat zijn nou mijn prioriteiten? Dat weet jij ook, dat maakt dan zo'n kleintje los. En toch weet ik iedere keer weer 100% zeker, dit is wel wat ik wil. En ik vind het vak eigenlijk minstens al dan niet leuker geworden, nog steeds. Ik denk dat je misschien, doordat je toch moet rennen naar de crash einde van de dag, toch je prioriteiten op de dag wat strakker probeert te stellen. Maar tegelijkertijd, en ik weet dat heeft ooit iemand tegen me gezegd, en toen dacht ik, maar dat is ook echt waar. Je hebt aan de andere kant ook weer heel veel extra tijd, omdat je natuurlijk vroeger altijd hoortop was en nu iets meer thuis bent. Dus je hebt ook weer extra tijd als je hoofd er een beetje mee doet om je in dingen te verdiepen of om dingen te lezen of om dingen te kijken. Dus het weegt tegen elkaar op, denk ik.
En is je creativiteit veranderd?
Ja, voor mijn gevoel wel.
Waarin?
Gewoon, ik moet zeggen, ik kan niet nog niet helemaal beoordelen, maar gewoon, ik denk sowieso waar je ogen voor opent. Ik ben sowieso wel gevoelig voor achter onderwerpen aangaan waar ik direct zelf bij voel, hier moet ik iets mee. Kijk bijvoorbeeld naar de film over de Jehovens Getuigen. Dat gevoel is alleen nog maar verder aangewakkerd. Dat is een soort maatschappelijk breder gevoel, denk ik. Maar is mijn creativiteit echt veranderd? Ik denk vooral dat je gewoon even weer scherp moet worden. Dat had ik vooral. En dan moet je, en als je vak is dat je op je hoofd moet vertrouwen, normaal gesproken, is het even wennen als dat heel even niet gaat zoals je dat altijd deed.
Ja. Wat gaat er? Wat zijn de plannen voor jou binnen Newbie? Wat moet er anders? Want het moet altijd zit je te denken van hoe kan het beter? Het gaat al best heel goed natuurlijk met jullie al een tijd, maar zijn er nog dingen waarvan jij zegt dat wil ik de komende tijd, daar wil ik me meer op focussen?
Nou, ik denk aan de unscripted kant hebben wij de belangrijke taak om het portfolio verder uit te breiden. Dus ik denk dat waar we goed in zijn geraakt, dus bijvoorbeeld de docu's, maar ook de reality-series, dat gaat echt als een trein. En daar hebben we ook heel veel plezier in. Dat kunnen we goed, dat beheersen we goed. En dat moeten we vooral zo houden. Maar ik denk dat de uitdaging ligt hem gewoon in de uitbreiding. We zijn nu veel meer op de third-party markt aan het kijken. De uitbreiding ligt hem denk ik in langer lopende titels waar Newbie... Kijk, wij zijn natuurlijk bijvoorbeeld met de filmfranchises hebben we daar eigenlijk langer lopende titels van gemaakt. We hebben dat gedaan met personality reality titels. Maar dat heb je toch niet altijd in de hand of minder in de hand. En ik denk aan de toch meer aan de formatkant dat wij daar nog een grote stap kunnen zetten. En dat dat echt een hele leuke opdracht is voor de komende jaren. Waarbij ik niet zeg dat wij morgen een groot shiny floor programma gaan ontwikkelen. Maar toch wel meer de terugkerende titels die toegevoegd worden aan het portfolio.
Ja, en dan is de kans relatief groot dat je bij de wat meer traditionele zenders natuurlijk zit. Terwijl jullie voorheen vooral heel erg op de streamers zaten natuurlijk.
Ja. Ja, maar de grap is, wij zijn denk ik nu sinds anderhalf jaar ook veel voor de NPO aan het maken. Ja.
Succesvol ook daarin?
Ja, hartstikke leuk. En de grap is eigenlijk, het verschilt niet zo gek veel van elkaar meer. Dus eigenlijk zitten wij daar om te doen wat we ook al bij de streamers hebben gedaan. En weliswaar met de mogelijkheid om meer, denk ik, meer type titels te gaan ontwikkelen. Maar in het makersproces ervaar ik daar eigenlijk niet zo gek veel verschil in. Dus het is weliswaar een andere outlet. Maar voor ons is de opdracht eigenlijk gewoon gelijk. Gewoon een goede serie maken waar mensen naar blijven kijken en door blijven kijken.
En bij streamers zien we natuurlijk ook wel vaker nu formats. Hè? Steeds meer in de verschillende genres. Ook dating, reality. Ja. Eigenlijk die series die in nieuwe series terugkomen, zou ik maar zeggen. Dus herhaald worden. Daar houden jullie natuurlijk ook rekening mee dan.
Zeker, ja. Maar de grap is dat ik denk niet dat dat dan dingen zijn die we alleen daar zouden kunnen pitchen. Tegenwoordig denk ik, we ontwikkelen toch veel ideeën waarvan we gewoon denken, dat zou op meerdere plekken kunnen werken, omdat we gewoon geloven, dit moet er komen. En of je het dan eerst pitcht bij een streamer en dan bij de NPO, of eerst bij de NPO en uiteindelijk bij een streamer, dat maakt tegenwoordig eigenlijk niet zo gek veel meer uit. In ieder geval voor ons niet.
Is er een onderwerp of een genre geweest waar je heel lang van gehoopt hebt dat je het op de buis zou krijgen wat nooit gelukt is? Een soort van eeuwige zonde, dat je niet zonde in de zin van maar eeuwig zonde dat het niet gelukt is?
Nou, als creatief, maar dat weet jij ook.
Ja, dat
gebeurt denk
heel
je bij
vaak.
Heel veel.
Iedereen heeft
eeuwig
dat.
Zonde.
Ja.
Ja, dan denk
maar heb je er
echt,
eentje waarvan je denkt
komen.
Van waarom heb je er eentje waarvan jij zegt van
Nou, ik denk in het docu-segment sowieso wel dat wij vaker hebben gedacht, hey, dat is
kan je een voorbeeld geven?
Nou, dan gaat het meer om personen waarvan wij dan al dachten, ja, die zijn echt te gek. Daar moet je iets mee. En dat je later dacht, ja, shit, daar hadden we echt wat mee gemoeten. En als we op dat punt waren ingestapt, hadden we echt een heel tof verhaal gehad. Ik denk eerder dat dat zit in, we hebben wel een aantal toffe formats of grotere titels ontwikkeld. Met name bijvoorbeeld in het dating segment. We hebben een keer een grote dansshow ontwikkeld. Ook ver mee gekomen. Maar daarvan denk ik, dat was een hele mooie stap voor ons geweest. En dat hadden we ook echt te gek gevonden om te maken. Maar van dat traject hebben we wel ook weer veel geleerd. En geef het een klant ook maar eens te doen om zo'n grote om zo'n groot paper format. Nou, jij weet het met Singletown natuurlijk. Dat heeft jaren ergens op een plank gelegen. Versus alle sterke merken die er al zijn en de scherpe keuzes die gemaakt moeten worden. Ja, dan is kiezen voor een paper format bij een producent die niet per se bekend staat om die type titels, is een nieuwe stap.
Heel lastig.
Of een grote stap.
Ja.
Maar het gaf me ook wel weer vertrouwen dat ik dacht, hey, dit zijn wel volgens mij hartstikke toffe titels. En je weet het nooit. Volgens mij, voor hetzelfde gaat over 7 jaar, liggen ze toch ergens.
Kan altijd.
Het kan.
Ja, zo is het. Nou ja, goed. Ik verklapte het al, Lisette van Diepen is er gelukkig ook weer bij. En Jelle en ik spraken haar eventjes voor deze opname.
Zou het hier werken?
Ja, vanochtend kwam je hier natuurlijk aangelopen. Kirsten zei tegen mij, ik vind het leuk om met jou in de studio te zitten. Maar er is altijd maar één iemand waar ik eigenlijk naar uitkijk. Dat zij hier is. En dat is natuurlijk Lisette van Diepen.
Daarvoor kom ik eigenlijk. Dat wilde ik vanochtend niet tegen jou zeggen. Maar nu ze er is.
Ze gaat naar Londen. Ze gaat naar Cannes. Ja, waar is ze eigenlijk
ze
niet te vinden? Altijd druk
aan
het werk. Hè? Niet alleen maar aan de champagne. Maar wel echt gewoon.
Nee, het is allemaal voor het werk gaat het.
Goed dat je
zijn
er weer bent.
Zijn we zover?
Ja.
Oké. Okay. Goedemorgen.
Long time. Goedemorgen. Wat heb jij voor leuks meegenomen?
Ik heb een Engelse titel meegenomen van Channel 4.
Oh, fijn.
En ja, leuk. En dit is ook leuk. Ik heb nog niet heel veel kunnen kijken, maar het is een sociaal experiment waarvan ik nu al van wat ik heb gezien denk van ik ga dit helemaal afkijken en ik ga hiervan smullen. ons juridische systeem in Nederland is totaal anders dan dat in Engeland. Hè? Dus we beginnen even met zou het hier werken? Het maakt even niet uit voor deze week, want ons juridische systeem is anders. Dit is een juridisch format, bla bla bla. Het is
jury,
gewoon een leuke...
Jury, ja, heb je het over. Ja, juryrechtsvorm in, ook ja. In Engeland, net als in Amerika. Ja,
precies. Dit format heet Jury Murder on Trial.
Oh, fijn. Vind ik nu al leuk.
Ja, ja. Ook.
Toch die duim.
Ja.
We gaan kijken naar een echt gebeurd moordverhaal dat volledig opnieuw wordt gevoerd en gevolgd in een rechtszaal. Dus we nemen de transcripties van het origineel, we nemen het bewijsmateriaal van het origineel, we kijken naar de politierapporten, we kijken naar alles wat de juristen hebben aangeleverd en we nemen een groep acteurs en we gaan dat hele moordzaak opnieuw volgen. En daar wordt dus ook gebruik gemaakt van een jury. Alleen wat wij weten als kijker, maar zij niet, is dat er niet één, maar twee sets van jurygroepen wordt geïnstalleerd. Die komen allebei binnen, twee groepen van 12 geloof ik, komen allebei binnen in die rechtszaal vanaf een andere ingang. Zij weten niet van elkaar dat ze er zijn. Ze worden naast elkaar geplaatst in een geluidsdicht hok. En dan gaan we dus kijken naar het volledige verhaal van wat er is gebeurd. En dan is de vraag, komen zij tot dezelfde conclusie? Of is het inderdaad zo dat het heel mogelijk is dat twee groepen mensen met exact dezelfde informatie op exact hetzelfde moment, maar door groepsdynamiek of wat er ook gaat gebeuren, tot verschillende conclusies kan komen? Dus het is echt een het onder de loep nemen van het rechtssysteem in Engeland.
Dat kan ook heel confronterend zijn voor mensen die zitten te kijken en wel eens zijn veroordeeld door zo'n jury, kan ik me voorstellen. Wel heel interessant, zo'n kijkje in de ziel.
En heel goed gedaan zag ik nu al hoe ze die jury bij elkaar hebben gecast. Want het is natuurlijk een moordzaak. In dit geval is het een echtgenoot die zijn vrouw heeft omgebracht. Ja. En dan zit er natuurlijk in een van de juryleden een dame die huiselijk geweld heeft ervaren. De jury is goed gecast, het is gemêleerd. Ja, ik ga deze helemaal afkijken. Het wordt dagelijks gedaan, dat vind ik ook interessant. Ze smeren dit niet uit over een aantal weken. Ze doen dit gewoon elke dag achter elkaar één week. Dus het wordt een soort evenementje.
Ja, er is natuurlijk heel veel te zien over, over juryachtige formats. En zeker ook heel veel series natuurlijk, waar ik fan van ben op Amerikaanse streamers, die vaak natuurlijk gaan over dat hele proces.
Ja.
In Amerika wordt wel eens gezegd dat 5%, de schatting is dat 5% van de gevangenen, en we hebben het over 2,5 miljoen gevangenen in Amerika, dus dan heb je het over, even uitgerekend, meer dan 100.000 gevangenen daar onschuldig vastzitten in Amerika. Die schatting is er en ik denk dat ze redelijk dichtbij zitten. En dat komt mede door dit systeem, dat het eigenlijk vaak helemaal niet eerlijk is natuurlijk. Het ligt heel erg aan je advocaat, ligt eraan wie er in de jury zit enzovoort. Ja, dan is dit natuurlijk een prachtig sociaal experiment. Ik vind het ook altijd super interessant om naar te kijken. De vraag is een klein beetje, als we het gaan brengen van zou het hier werken? Ik geloof zeker dat het gaat werken in Engeland en en ook in andere landen. Omdat, net als jij, vind ik het ook interessant om te zien hoe die dynamiek is en hoe belangrijk bijvoorbeeld zo'n advocaat is. Mm. Want ik kan natuurlijk een zaak maken en breken. En als je niet genoeg geld hebt in dit soort landen, zeker in Amerika, waar je het zelf moet betalen grotendeels. Want die pro deo advocaten zijn natuurlijk niet zo goed. Dan ben je gewoon de sjaak. Dus het is gewoon een hele interessante situatie. In Nederland is de vraag inderdaad, zou zoiets in Nederland werken? Omdat wij natuurlijk gewoon denken, ja, dit is niet ons probleem. Desalniettemin zijn heel veel van dit soort documentaires die gaan over dwalingen.
Die worden gevreten.
En ook in Nederland hebben we natuurlijk heel veel voorbeelden van dwalingen die met ons rechtssysteem alsnog zijn gebeurd door gewoon fouten van rechters en advocaten. Dus ja, zou het hier werken? Ik vind het een hele moeilijke. Ik zou zeker gaan kijken. Ik hoop dat we misschien de readymades een keer gaan zien hier bij de NPO. Want die kopen best wel veel van dit soort documentaires.
Als je dit gewoon op de streamer van de NPO zet of op een Netflix. Wat Lisette zegt, zijn 5 afleveringen dan, als ik het zo goed zeg, achter elkaar. Ik denk dat er echt wel een publiek is. Ik zou daar wel naar kijken. Maar ja, wij zijn allebei gek op dit soort docu-series.
Ja, nou ja,
de vraag was natuurlijk, hè, omdat ik kijk er altijd naar puur of met name als format. Zou het hier werken als format? Nou, daar kun je absoluut twijfels bij hebben. Maar dat dit goed zou kunnen werken en bekeken gaat worden als ready-made. Daar twijfel wel, ik ook niet aan.
Ja. Nou, en het leuke van Channel 4 in Engeland is dat zij veel doen met sociale experimenten. Het is een zender die altijd, zeker vroeger, probeerde om iets progressiever te programmeren. Maar zij zoeken altijd naar dit soort eventachtige formats, waarin er echt het gaat over de maatschappij. En dat doen ze hartstikke goed. Dus ik ben er heel benieuwd naar. En de grap is natuurlijk, vorige week had ik de tip, The Night Of, wat ook deels gaat over dat hele proces in Amerika. Dan wel fictief, maar ook over een jongen die natuurlijk in die hele molen van advocatuur en aanklagers terechtkomt. Ik hoop dat we het kunnen zien, Lisette.
Ik ook.
Nou, dankjewel. Dus wat is dat dan? Een duimpje, een half duimpje?
Nou, kijk, we willen het graag zien of het hier gaat werken. Nou, laat ik even hard zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet gaat werken als Nederlands format.
Dat is lang geleden.
Dat is we moeten af en toe heel streng zijn. We vinden het een fantastisch format, maar het gaat niet werken in Nederland. Bam.
Maar als Lisette terecht zou staan en wij zouden in de jury zitten, zouden we er overal mee weg laten komen. Ja, zo slap zijn we er ook.
Zij kan al met Trump te spreken, en dat vindt zij leuk, want zij zou een moord kunnen plegen hier op de PC-hoofd.
Ja, en dan zouden ze erbij weg kunnen komen bij ons.
Moord op het Mediapark.
Mooi afgerond.
Dat is wel leuk. Een moord op de Mediapark door Lisette van Diepen, vind ik nu al.
Heel mooi, net een baantje. Ja. Dankjewel, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Nou, dan gaan we zo afsluiten. Ik ga aan mezelf vragen of ik nog een tip heb. Maar daarvoor vraag ik nog even aan jou. Heb jij nog toevallig een tip? Heb je iets gezien, lately, waar je heel enthousiast over werd? Mag van alles zijn.
Nou, om het te houden in mijn favoriete genre, de docus. Ik zag toevallig overigens in dat kader dat Poont vandaag met een aankondiging kwam. Ook over iets wat zij met voormalig O.O. Gerso ster Barbie hebben gemaakt.
Ja.
Is een docu die mij heel opviel. Maar met name dat ik niet zo goed wist wat ik er nou zelf van vond aan de ethische kant. Dus dat fascineerde mij. En dat is een docu over de Amerikaanse talkshows Wendy Williams. Die is alleen te zien op Lifetime. Kan je niet in Nederland kijken. Maar er zijn, er zijn manieren. En dat is nou zo'n voorbeeld waarvan ik dacht, fascinerend verhaal. Maar ik vroeg me als maker continu af, kan dit nou? Gaat dit niet buiten alle ethische grenzen?
Wat is waarom? Wat is het?
Nou, je ziet eigenlijk hoe zij, wat ze zeggen, dementieklachten krijgt. Maar ook toch
als talkshow host?
Ja, maar toch ook behoorlijk alcoholverslaafd is. En je ziet eigenlijk hoe die mensen om haar heen toch proberen haar weer terug in het zadel te krijgen. En hoe je eigenlijk naar een hele fragiele vrouw zit te kijken. En dat maakt dus dat verhaal boeiend. Maar ethisch gezien dacht ik wel, jeetje, zowel van wat ik zag in de film. Maar goed, daar kan de docu over gaan. Maar toch ook als de docu erover maken. En iemand die eigenlijk toch in die positie is, zo vol in beeld brengen. En ik denk toch iemand die zich daar niet helemaal meer bewust van is of wils bekwaam is. Ik vond het moeilijk. Dus ik vond het fascinerend, maar moeilijk tegelijkertijd. En er zijn manieren om te kijken. Dus als het, het je interesseert.
Ging hij over Wendy?
Wendy Williams.
Wendy Williams.
Ja. Nou, talkshow host.
Kunnen mensen gewoon opzoeken, inderdaad. Mijn tip is van NPO Plus. Weer een hele fijne Engelse serie over een van de beroemdste overvallen op Heathrow, de Brinks-overval, goudoverval in de jaren 80 door een aantal Engelsen. Daar is een heerlijke Engelse serie over gemaakt. Die heet The Gold. Staat nu op NPO Plus. Standaard Engelse kwaliteit, leuke acteurs, goede dialoog. Gewoon heel lekker om naar te kijken. Als je dus een spannende, op waarheid gebaseerde overval wil kijken, serie The Gold op NPO Plus. Nou, het was hem dan voor nu. Dankjewel, Laura, voor jouw aanwezigheid. Ja, nou, heel graag, heel fijn dat je er was. En volgende week zijn Jelle en ik weer samen, dat beloof ik bij deze. Dus tot dan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.